Dit is het boekje De Kleine Sprookjesverteller. Dit zijn drie verhalen die ik ga voorlezen. 1. Assepoester. 2. De Nieuwe Kleren van de Keizer. 3. De Rattenvanger van Hamelen. We gaan nu beginnen met De Rattenvanger van Hamelen. Stel je eens voor dat er allemaal ratten door de kamer liepen. Dikke, grote, zwarte ratten op een stoel. De stoelen op de tafels, in de kasten. Ratten die over je buik en benen liepen. Ratten die aan je oor knaagden. Ze waren, overal waren ze. Maar waar je maar keek. In je bed, in de keuken, op straat, op de daken. Als je at, pakte ratten je brood af. In de wc beten ratten in je billen. Nou, dit gebeurde lang geleden eens in een stadje dat Hamelen heette. De mensen waren radeloos en sloegen elke dag 300 ratten dood. De volgende dag waren er 400 meer. De mensen raakten alle gaten. Maakte alle gaten in de huizen dicht. Ze durfden hun huis niet meer uit, want buiten was het een al gepiep geknaag en het gekras van rattenpoten over de straatstenen. En toen opeens, op een gure dag, terwijl de donkere wolken langs de hemel joegen, stond midden op het plein tussen al de ratten een vreemde man. Zijn wijde zwarte mantel wapperde in de wind. Wie hij was en waar hij vandaan kwam, niemand wist het. De mensen gluurden naar hem door de gordijnen en hij liep naar het huis van de burgemeester. Ik kan jullie in één dag van de ratten afhelpen, zei hij, want ik ben een rattenvanger. Echt waar? In één dag? Vroeg de burgemeester. Weet je dat zeker? Met al die 1000 ratten? Jazeker, geloof mij maar. Niemand kan dat, behalve ik, zei de man. De burgemeester viel op zijn knieën en zei, als u van deze plaag verlossen, zullen we u eeuwig dankbaar zijn. Vraag wat u wilt en krijg het, want het is geen leven in Hamelen. Er wonen 500 gezinnen en zij wonen in Hamelen wonen 500 gezinnen, zei de rattenvanger. En ik vraag van elk gezin 2 goudstukken. Dat wordt dus samen 1000 goudstukken. Als we daarna toch nog een rat in Hamelen vinden, vroeg de burgemeester. Wat dan? Dan hoeven jullie me niets te betalen, zei de rattenvanger. De burgemeester liet meteen alle inwoners van Hamelen naar de kerk komen en vertelde hun van de rattenvanger. Iedereen begon door elkaar te praten. Iedereen wilde graag die 2 goudstukken betalen. Desnoods wel 10 of 20. Als die man hem maar van die vreselijke rattenplaag kon verlossen. Toen de vreemdeling dit hoorde, knikte hij. Begin vanavond als de maan opkomt. Niemand mag naar buiten. Iedereen moet binnen blijven. Houd de beloning maar vast. Klaar, want die kom ik binnenkort halen. En weg was hij. Het werd avond. En toen de maan opkwam, zagen de mensen van achter hun gordijnen de rattenvanger op het plein staan tussen al die ratten. Hij maakte een lange zilveren fluit. Hij haalde een lange zilveren fluit tevoorschijn en begon te spelen. Een dun deuntje. Het was zo vreemd dat de mensen hun adem inhielden. Zoiets hadden ze nog nooit gehoord. En toen van overal uit de gaten en kieren en holen en spleten kwamen de ratten tevoorschijn. Het werd voller en voller daar op het plein. Toen ging er ook meer bij, liep de man nog steeds op zijn fluit te spelen, de hoofdstraat door, het dorp uit. De ratten volgden hem in lange rij, door de bossen, over velden. Bij de brede rivier die naar de zee stroomde, bleef hij staan. De ratten leken wel betoverd. Ze sprongen allemaal in het water en honderden tegelijk zwommen naar de zee. De mensen in het dorp dansten, zongen op straat. Ze konden het nauwelijks geloven. Er was werkelijk geen rat meer te zien. Ze konden meer weer lachen, gewoon boodschappen doen, eten en slapen. Na een week waren ze de ratten zelfs weer een beetje vergeten. De burgemeester kwam langs om vroeg aan elke familie 2 goudstukken voor de rattenvanger. 1000 goudstukken, mompelden de mensen. Is dat niet wat veel? Waarvoor eigenlijk? Misschien waren de ratten op een dag wel vanzelf weggegaan. Misschien was de man wel helemaal niet nodig geweest. 10 goudstukken in plaats van 1000. Dat was meer dan genoeg, vond iedereen. En eigenlijk vond de burgemeester dat ook. Na een paar dagen kwam de rattenvanger om zijn 1000 goudstukken te halen. Hij vindt 10 goudstukken meer dan genoeg, zei de burgemeester. Want wie zegt dat de ratten niet terugkomen? De rattenvanger werd heel boos en smeet de goudstukken op de vloer. Houden jullie je 10 goudstukken maar, dit zou jullie wel berouwen. En weg was hij. Nou, dat vonden de mensen helemaal prachtig. Ze waren van die plaag af en ze kostten hun geen cent. De volgende avond gingen ze allemaal naar de kerk om de rattenvanger te praten. Was eigenlijk een bedrieger, zeiden ze. 1000 goudstukken. Ik dacht die man nou werkelijk, want we zo stom waren. Pas toen de zon weer alweer bijna opkwam, gingen ze iedereen weer naar huis. Maar daar wachtte hun een schok. Alle kinderen van het stadje waren verdwenen. De mensen begrepen er niets van. Waar waren ze in vredesnaam? Toen kwam er ineens ergens in een huis een klein jongetje van onder hun bed gekropen. Hij vertelde dat de rattenvanger terug was gekomen en op het plein op zijn fluit had gespeeld. Alle kinderen waren uit hun bed gekomen en achter hem aangelopen het stadje uit. Wat was er met hun kinderen gebeurd? Waar waren ze? Iedereen pakte een stok of een knuppel en rende de richting van het jongetje en wees. Ze konden gemakkelijk de vele voetsporen van de kinderen volgen. Ze gingen de berg in, maar opeens hield het spoor op. Vlak voor een steile rotswand. Het leek alsof de rots verdwenen waren. Het was een raadsel. Hoe konden al die kinderen nu zomaar in een rots verdwijnen? Het raadsel is nooit opgelost. En de kinderen zijn nooit teruggevonden. Niemand heeft ooit nog iets van ze gehoord of gezien. Natuurlijk is het niet goed wat de rattenvanger deed om al de kinderen uit het stadje weg te lokken. Maar aan de andere kant, als je iets belooft, dan moet je het toch wel doen, toch? Dit was de rattenvanger van Hamelen. Nu komt er een nieuw verhaal en die heet De Nieuwe Kleren van de Keizer. Lang, lang geleden was er eens een keizer. En die een ongelofelijke ijdeltijd was. Nou, is iedereen wel een beetje ijdel. Maar deze keizer keek er wel heel graag in de spiegel. En daarbij was hij ook nog behoorlijk dom. Luister maar. De keizer uit dit verhaal deed niets liever dan nieuwe kleren passen. Eigenlijk dacht hij de hele dag alleen maar aan kleren. En in zijn paleis waren overal spiegels. In elke gang hingen er minstens 3. In de eetkamer wel 8. En in de grote salon zelfs 10. Maar niet om te spreken van de slaapkamer, zelfs een enorm exemplaar tegen het plafond gespijkerd. Zo kon hij vaak op zijn rug. Dus je snapt wel dat hij vaak op zijn rug lag. Iedereen in het land sprak hoe ijdel hij was, de keizer was. Dat hoorden ook 2 vreemdelingen toevallig door het land reisden en geen geld in hun portemonnee hadden. Ze bedachten een slim plan om een makkelijke manier veel geld te verdienen. Ze gingen naar het paleis. Ze zeiden tegen de keizer dat ze kleren konden maken. Niet alleen heel mooi waren, maar ook heel bijzonder. De keizer ging meteen rechtop zitten. Kleren moest hij natuurlijk hebben. Hoezo bijzonder? Vroeg hij. Alleen slimme mensen kunnen deze kleren zien, legde de mannen uit. Verdomme, mensen zijn zo onzichtbaar. De kleren zijn dus niet alleen mooi en bijzonder, dacht de keizer, maar ook heel erg nuttig. Want nu kan ik weten wie dom is en wie niet. En zo zie je maar dat de keizer zelf niet erg slim was. Want wie gelooft er nou in zoiets? De keizer gaf de twee leugenaars de opdracht om direct te beginnen. Want na 2 weken later zou de grote optocht door de stad trekken. Hij wilde zijn nieuwe kleren voorop lopen. En hij liet een grote kamer zien waar ze een weegtouw konden opzetten. 2 mannen vroegen de keizer hangen vol geld om de mooiste en fijnste dus. En dus de duurste garens te koop. Maar dat geld hielden ze voor zichzelf. Ze kochten helemaal niks. Iedere dag weer gingen ze aan het weefgetouw touw zitten. En deden net alsof ze garen spannen. En ze deden net alsof ze weefden. En ze deden net alsof ze de mooiste stoffen van de weefgetouw te halen. En deden net alsof ze van deze stoffen de mooiste kleren maakten. Maar er waren helemaal geen stoffen. Er waren ook helemaal geen kleren. Er was helemaal niks. De keizer was natuurlijk heel nieuwsgierig hoe de kleren eruit zagen. Hij stuurde zijn belangrijkste minister om te kijken. Een van de mannen liet binnen en wees naar de weefgetouwen en naar de lege tafels. Kijkt u eens, zei hij. Ziet u hoe mooi de stoffen glanzen en hoe prachtig de kleren op de tafel geworden zijn? De eerste minister keek naar de lege weefgetouwen en naar de lege tafels en dacht, o jee, ik ben dom, want ik zie geen kleren. Maar hij zei natuurlijk niet dat op, want hij wist dat iedereen dat hij dom was. En hij zei, ja, ze zijn werkelijk prachtig. En toen de keizer even later vroeg hoe de kleren waren, zei de minister tegen dat ze prachtig waren. Aha, zei de keizer tegen zichzelf, minister is dus niet dom, want hij kan de kleren zien. Iedereen op het land hoorde over de 2 wonderkleermakers en iedereen sprak over de nieuwe kleren van de keizer. De keizer zelf alsmaar nieuwsgieriger, maar moest wachten tot de dag van de grote optocht. Pas toen mocht hij eindelijk zijn nieuwe kleren bewonderen. Al zijn ministers in een rij achter zich aan, ging hij naar de kamer van de 2 bedriegers. De keizer zag de kleren natuurlijk ook niet. O jee, dacht hij, ik ben dus ook dom. Natuurlijk wilde hij ook dat niemand het wist. Nou, zei hij dus, werkelijk schitterend. Ja, zeiden de ministers, die ook niks zagen en werkelijk schitterend. De koning kleedde zich helemaal uit toen om de nieuwe kleren aan te trekken. De 2 mannen deden net alsof ze hem aankleden en eerst trokken ze hem de zogenaamd een onderbroek aan. Daarna een hemd en toen een broek en een jas. En de hele rest. Daarna deden ze een paar stappen achteruit en bekeken de blote keizer. Ze zeiden, de kleren staan u werkelijk prachtig, liepen de... U werkelijk prachtig. Ja, riepen alle ministers. De kleren staan u echt zo mooi. Trots wandelde de keizer naar buiten in zijn blootje. Stapte hij de permanten voort op het hoofd. Stond een mooi op zijn hoofd stond een mooie hoed. Hij was namelijk heel bijzonder, vond hij. De optocht was langs de straten, stond een bommetje vol mensen. En iedereen was nieuwsgierig naar de nieuwe kleer van de keizer. Iedereen riep, oh, 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 wat een prachtige kleren, want niemand wilde dom lijken. Dat bleek maar weer. Opeens zat er een klein jongetje en riep, maar hij heeft helemaal geen kleren aan. Geschrokken keken alle mensen om hem heen het jongetje uit. En toen keken ze nog eens naar elkaar. Weet je wat er gebeurd is? De waren dus gezegd dat durven mensen ook. Dus even later riep iedereen. De keizer loopt in zijn blootje. De keizer loopt in zijn blootje. Ik heb duidelijk niet de enige die dom is, dacht de keizer. Hij rechte zijn rug en liep nog trotser door tussen de mensen door in zijn blootje. Hoe vind je dat? Dit was de nieuwe kleren van de keizer. Het was een heel mooi verhaal, vind ik. En nu komt er een niet zo leuk verhaal voor Assepoester. Dit is het sprookje Assepoester. Lang, lang, heel lang geleden waren er ineens een man en een vrouwtje. Een vrouw en die veel van elkaar hielden. En de liefdochtertje hadden. Jammer genoeg werd de vrouw ziek en na een tijdje ging ze dood. Het was heel treurig allemaal, want de dochtertje bleef nu alleen met haar vader achter. De vader was een koopman en die moest vaak op reis. En omdat hij niet wilde dat zijn dochtertje alleen thuis moest blijven, trouwde hij na een jaar opnieuw met een nieuwe vrouw. Had twee dochters. Dat is mooi, dacht de vader, want nu heeft mijn dochtertje niet alleen een stiefmoeder, maar ook nog twee stiefzusjes om mee te spelen. Maar pakt het niet van uit, want de spellen kwamen niet terecht. Het was alleen een nare vrouw met wie de vader was getrouwd. Haar eigen dochters verwenden ze ontzettend, met heel veel snoep en heel veel taart. En ze lieten maar het andere dochtertje, haar stiefdochter, liet ze maar schrobben, wassen, zorgen dat ze maakte heel veel rommel. En toen moest het dochtertje het weer schrobben. En ze moest de as uit de kachel halen en dan lachten haar de stiefzusjes en de stiefmoeder haar uit. Assepoester, je bent zo vies. Ze noemde haar Assepoester, want ze was heel vies door de as. En ze had heel weinig kleren en zo. Maar de stiefzusters en de stiefmoeder, die deden niks dan alleen maar luieren. En naar feestjes toe gaan en zo. Terwijl de stiefzusjes om een haverklap voor de spiegel stonden. Omdat ze alweer een nieuwe jurk gekregen hadden. Liep het dochtertje van de man in de oude gescheurde kleren rond. Ze kregen nooit wat. Op een dag, een paar jaar later, gaf de prins van het land een groot bal in zijn paleis. Alle jonge meisjes van het hele land waren uitgenodigd. De stiefzusters en de stiefmoeder natuurlijk ook. Natuurlijk moest Assepoester die voor hen maken. Natuurlijk moest Assepoester de jurken voor de stiefmoeder en de stiefzusjes maken. En ze lag onderweg door tot diep in de nacht, wanneer iedereen al lang breed lag te slapen, zat zij bij een kaarsje te knippen en te naaien. Op de dag van het feest brak aan. Assepoester was nog steeds druk bezig met linten en strikken en baljurken te naaien. Zijn ze nog niet af? Riep de stiefzusters zenuwachtig. Kon je niet wat harder werken, terwijl zij zelf de hele dag in bed hadden gelegen. Eindelijk, eindelijk was iedereen klaar voor het feest. Maar toen Assepoester ook in de koets wilde stappen, riep de stiefmoeder uit. Wat? Wou jij ook naar het feest? Ze pakte een pan vol erwten en schudde die leeg in een hoop as. Haal eerst al die erwten maar eens uit de as. Dan zullen we nog eens zien of je nog tijd hebt voor een feestje. Ze stapte met haar dochters in een koets en reed weg. Trouwens, riep ze door het raampje, je hebt niet deze baljurk. Daar zat assenpoester tussen de as en tussen de erwten. Maar haar gescheurde jurk en de prins heeft toch alle meisjes van het land uitgenodigd, dacht ze verdrietig. Opeens stond er een vee voor. Omdat jij zo'n lief meisje bent, zei ze, ga ik je helpen. Want ik kan toveren. Let op. Ze raakte assenpoester aan met haar toverstaf en je raadt nooit wat er toen gebeurde. Haar vieze gescheurde jurk veranderde in een werkelijk schitterende, mooie bal. Japon. En de zilveren kleurige zijde, versierd met gouddraad en parels. En haar voeten hadden glanzende gouden schoentjes. Assepoester wist niet wat er overkwam. De vee nam haar mee in de tuin, toverde ze een pompoen om in een koets. Met vier paarden. Ze hadden twee muizen uit de muizenval en hopla! Er stond een koetsier en een lekkij. Zo, zei de vee, stap maar in. Veel plezier op het bal. Maar denk erom, de betovering duurt maar tot 12 uur vannacht. Na 12 uur loop je weer als gescheurde kleren in de koets. Wordt ze weer op een poen en de koetsier en de lakei worden weer muizen. Het paleis was niet ver. Helemaal bovenin, op de 7e verdieping, was een prachtige versierde balzaal. En liep er wel duizenden meisjes rond. Nog ene nog mooier en rijker gekleed dan de andere. En toch, toen Assepoester binnenkwam, keek iedereen naar haar. Wie was dat mooie meisje in die schitterende jurk? De prins zag haar ook. En hij danste de hele avond met Assepoester. Wat was Assepoester gelukkig. Toen ze vergat de straks de erwten uit de as moest halen. En dat ze elke dag de vloeren moest schrobben en het water uit de put moest halen. Ze vergat de stiefzusters en de stiefmoeders. Maar ze vergat ook de tijd. De klok begon 12 uur te slaan. Nog even en Assepoester zou in zijn gescheurde kleren weer naar weer aan hebben. Gelukkig dacht ze net op tijd aan wat de vee had gezegd. 12 uur. Ze vloog de zaal uit, de trap af, de paleispoort uit. En ze haast verloren ze een van haar glazen schoentjes. De prins rende achter haar aan. Maar toen helemaal beneden was Assepoester in velden of wegen niet meer te zien. Dat was op het nippertje toen de klok 12 keer had geslagen. Had Assepoester weer gescheurde kleren aan en er was op weg lag een pompoen. Twee muizen schoten piepend weg. Ze rennen naar huis, ze haalden haastig alle erwten uit de as. Uren later kwam mijn stiefzus en stiefmoeder terug van het bal. Ze spraken niets over de mooie meisje met wie de prins de hele avond had gedanst. Ze hadden Assepoester helemaal niet herkend. Ze was duidelijk dat de prins ondertussen heel treurig. Hij wilde dolgraag met Assepoester trouwen. Maar hij wist niet wat er ook moest doen en hoe ze heette. Hij had alleen een glazen schoentje. Weet je wat, dacht hij? Ik ga een reis maken door het hele land. En ik laat alle meisjes een schoentje passen. Zo moet ik haar wel vinden. Zo gezegd, zo gedaan. Overal waar hij kwam, moesten de meisjes het schoentje passen. Voor de een was het te groot, voor de ander te klein. Voor de een was het te breed, voor de ander te smal. Ten slotte kwam hij ook bij Assepoester thuis. De twee stiefzusters probeerden uit alle macht hun grote voet in een kleine schoentje te persen. Maar dat lukte natuurlijk niet. Teleurgesteld wilde de prins al verder reizen. Toen hij door de keukenraam Assepoester zag zitten, hij wilde de schoen ook pas, zei hij. Dat vieze kind, riep de twee stiefzusters en de stiefmoeder tegelijk. Zij is helemaal niet naar het bal geweest. Maar de prins luisterde niet. Assepoester moest gaan zitten en kijk. Het schoentje paste precies. toen herkende de prins haar toch het schoentje. En dolgeluk nam hij met haar mee naar het paleis. De stiefmoeder en de twee stiefzusters bleven met open mond achter. Hoe was het mogelijk dat het mooie meisje van het bal een lelijke vieze assenpoester was? En wie moest nu al het werk in huis doen? De twee zussen hadden daar helemaal geen zin in. En de moeder natuurlijk ook niet. Dus het was een snel vreselijke bende, denk ik. En assenpoester, die woonde in een prachtig kasteel en had wel 100 hofdames. Ze hoefde geen hand meer uit te steken en leefde nog lang en gelukkig met haar prins. Dit was Assepoester. En dit waren de 3 sprookjes die ik wou vertellen. En ik vond het heel leuk om dit te vertellen. Ik zie jullie misschien gauw weer.